Goedemiddag gemeente, van harte welkom in deze eredienst. Ook iedereen die vanmiddag bij ons te gast is, van harte welkom. Iedereen die nu of later meeluistert, ook van harte welkom. Fijn dat u met ons verbonden bent. Vanmiddag vieren we het Heilige Avondmaal en zullen we ook dankzeggen voor het Heilige Avondmaal. Dominee Heikoop uit Harmelen leidt de dienst, de organist is Nico Blom. De diaconiecollecte is vanmiddag bestemd voor kinderen in de knel. U kunt uw bijdrage geven aan de avondmaalstafel. Deze diaconiecollecte gaat vanmiddag ook rond, na het zingen naar de preek, samen met de tweede collecte die bestemd is voor de kerk. Alle collectes van harte bij u aanbevolen. Beroepingswerk. Op de gemeenteavond afgelopen donderdag is besloten om een beroep uit te brengen op dominee IJsinga uit Bergambacht. Eventuele bezwaren tegen de gevolgde beroepingsprocedure kunnen tot en met dinsdag 26 februari door stemgerechtigde leden van de gemeente schriftelijk gemotiveerd en ondertekend ingediend worden bij de scriba. Het adres vindt u in de weekbrief. Daarna zal de beroepingsbrief overhandigd worden aan dominee IJsinga. Het beroepingswerk is gebedswerk en we vragen dan ook om uw blijvende voorbeden. Voor dominee IJsinga en zijn gezin breekt een tijd van overweg aan. We bidden hen daarbij de leiding van Gods geest toe. Dominee IJsinga hoopt komende zondagmorgen 3 maart voor ons voor te gaan. Gemeente, laten we nu de dienst beginnen met het zingen van Psalm 89, vers 7. Iedereen een gezegende dienst en een gezegende avondmaalsviering toegewenst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan verder met zingen van Psalm 27, de versen 3 en 7. Psalm 27, vers 3 en vers 7. Wij belijden ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en we zingen daarna van Psalm 150 het eerste vers, Psalm 150 vers 1. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart deze woorden die door alle christenen wereldwijd vroeger en vandaag zo kunnen worden nagesproken. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel. Hij zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Is een van de formulieren voor de bediening van het avondmaal. Gemeente van Christus, hoor de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal, ons beschreven door de apostel Paulus in de eerste brief aan de Korintiërs. In de nacht waarin de Heer Jezus werd overgeleverd, nam hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei: dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en de beker drinkt, dan verkondigt u daarmee de dood van de Heere, totdat hij komt. Zo willen wij dan, broeders en zusters, het brood eten en de wijn drinken, tot lof en dank aan hem die zijn bloed voor ons vergoten heeft en de dood voor ons geleden heeft, opdat wij door de Heilige Geest waarachtige gemeenschap met hem zouden hebben. En uitziende naar de komst van Gods Koninkrijk, reeds nu het eeuwige leven, het kindschap en de heerlijkheid deelachtig zouden zijn. Evenzo, opdat wij door die geest als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde met elkaar verbonden zouden worden. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader
van onze Heer
Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Laten wij samen bidden.
Barmhartige God en Vader,
wij bidden u dat u in dit avondmaal door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken dat we ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven.
Opdat onze bezwaarde en verslagen harten
met
zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens,
het enige hemelse brood
door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. Dat wij niet meer
in onze zonde leven, maar hij in ons leeft en wij in hem leven.
En zo waarachtig
het nieuwe en eeuwige verbond van genade deelachtig zijn mogen.
Dat wij niet meer twijfelen
of u zult eeuwig onze genadige Vader zijn. U zult ons onze zonde nimmer meer toerekenen. En u zult met alle dingen naar lichaam en ziel ons verzorgen als uw geliefde kinderen en erfgenamen.
Amen. Terwijl nu de tafel wordt toebereid, zingen wij van Psalm 95, het derde vers. Psalm 95, vers 3. Wij dan met het waarachtige hemelse brood, Christus, gespijzigd mogen worden. Zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en de wijn blijven hangen, maar ze opwaarts in de hemel verheffen, waar Christus Jezus is. Onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen. Niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden. Zo waarachtig als wij deze heilige spijs en drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Kom, want alle dingen zijn nu gereed. Thank you. brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt alle eruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees een paar versen uit Openbaring 21. Vanaf vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal bij hen zijn, en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit zei: zie, ik maak alle dingen nieuw. Zingen wij nu van Psalm 145 het zesde vers. Psalm 145 vers 6.
Laten wij samen danken en bidden. Heer in de hemel, heb dank dat u zo in ons midden wilt zijn met uw woord en met uw sacrament. Dank u wel, Heer, dat u ons wankelmoedig geloof wilt versterken. En precies ook op dat punt waar we soms nog het meest aan kunnen twijfelen, of we misschien in de zonde ergens niet over een rode grens heen zijn gegaan, of we het niet verbruikt hebben bij u, of we niet te lang en te hardnekkig gezondigd hebben, of u toch echt wel ook onze Vader wilt zijn. En Heren, we danken u dat u wel wist dat dat voor heel veel gelovigen vaak nog het lastigste is, om daarvan overtuigd te zijn. Dat u er bent en dat u de schepper bent en dat uw woord waar is, dat is vaak zoveel makkelijker om te geloven. Maar dat alle schuld uit ons leven verzoend is, en dat u ons met onze akelige trekken ook soms wilt aanvaarden. Heren, dat kan nog zo moeilijk zijn om te geloven, maar geef dat dan de bediening van het avondmaal ons daarin ook ondersteunt en ons ook die brengt bij die vreugde dat u werkelijk onze Vader bent voor altijd. Heren, wij danken u als we aan het avondmaal mochten gaan vanochtend of vanavond. Geef dat het mag doorwerken in ons leven. Geef dat een bemoediging en een opsteker is. Geef dat het een rode draad is naar de toekomst toe, wanneer u, Heer Jezus, een keer zo in levende lijven zo met ons de beker zult heffen. Heren, dank u wel dat we daarheen mogen toeleven. Dat u voor het eerst weer van de vrucht van de wijnstok zult drinken in uw koninkrijk, wanneer het er helemaal definitief is. Wilt u ons nabij zijn als we misschien niet de vrijmoedigheid hadden om aan te gaan? Heren, geef dat we dan getrokken worden. Laat ons niet met rust. Geef dat uw Heilige Geest ons het verlangen geeft en ook de zekerheid geeft dat een mens ten diepste verloren is, met weinig zonde of met heel veel zonde, maar we blijven allemaal onder de maat. Maar geef dan dat we mogen weten van het offer van uw Zoon Jezus Christus, dat hij de volkomen verzoening is van al onze zonden. Heren, wij hebben waarschijnlijk niet het geloof van Paulus, die de hele wereld rondtrok om het evangelie te verkondigen. En misschien dat we ook niet kunnen tippen aan het geloof van Petrus, die uiteindelijk de marteldood is gestorven in navolging aan u. Maar als we maar het geloof hebben van de moordenaar aan het kruis, dat is al voldoende. Heere, geef dat we daarom niet te veel naar onszelf kijken, naar de grootte van ons geloof. Want dan kunnen we nooit zekerheid vinden. Als we naar onszelf kijken, dan kan het nooit goed gaan. Maar geef dat we zien op Jezus Christus. Want dan kan het nooit misgaan. Heere, geef u ons dan de vreugde en de dankbaarheid die u zo graag ook ziet bij uw kinderen. U wilt een evangelie, een blijde boodschap wilt u aan ieder van ons geven. Neem onze lof en onze dank aan. U, Heere Jezus Christus, voor het offer op Golgotha gebracht. U, Vader, voor al uw genade, dat u het hebt toegestaan, dat uw Zoon dat ontzaggelijk zware werk ging doen. Wat moet er in u zijn omgegaan toen uw kind aan het kruis hing? Maar wij danken u dat u in uw liefde gezwegen hebt en dat u het offer van hem hebt aangenomen. We danken u, Heilige Geest, dat u wilt werken in de gemeente. Als u niet op een of andere manier in ons hart bezig was geweest, dan hadden we hier vanmiddag geen van allen gezeten. We danken wel dat u trekt. Dat u tegen al die verkeerde dingen in ons hart, aan begeerte, aan trots, aan onverschilligheid, dat u daar nooit aan wendt. Dat u daar iedere keer weer tegen strijdt. En geef dat we door uw kracht ook mogen overwinnen. Wees ons nabij, als het geloof ook een strijd voor ons is. Geef dan dat we weten, niet in eigen kracht, maar door het werk van Jezus Christus, zijn wij overwinnaar. Heren, wees ons zo nabij, als we uw woord gaan lezen en overdenken, wil dan onze gedachten leiden, zodat we bemoedigd en gesterkt worden zodat het in ons leven komt tot de lofzang op uw grote naam, waar u ons ook voor gemaakt hebt, waar we voor bedoeld zijn, om u te kennen, om u lief te hebben, om uw liefde, uw hartelijke liefde jegens ons, om daar antwoord op te geven. Heere, wees zo in ieder van ons nabij. Geef ons datgene wat we nodig hebben. Misschien bemoediging of vermaning, misschien troost, misschien zin, misschien uitzicht. Wat het ook is, u weet het nog beter dan wij het zelf weten. Wees u zo in het hart van ieder van ons aanwezig. Dat bidden wij u alles in de vergeving van onze zonden in Christus' naam. Amen. We lezen verder uit Openbaring 21 en dan vanaf vers 9 over het nieuwe Jeruzalem, Openbaring 21 vers 9. En dan het hoofdstuk uit. Openbaring 21 vers 9. En een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe. En hij sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God. En haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. Ze had een grote en hoge muur met 12 poorten en bij die poorten 12 engelen. Ook waren er namen opgeschreven, namelijk van de 12 stammen van de Israëlieten. 3 poorten op het oosten, 3 poorten op het noorden, 3 poorten op het zuiden en 3 poorten op het westen. En de muur van de stad had 12 fundamenten met erop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. En hij die met mij sprak had een gouden meetlat om de stad op te meten en haar poorten en haar muur. En de stad lag daar als een vierkant. Haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op 12.000 stadia. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. En hij mat haar muur op, 144 L, een mensenmaat die ook de maat van een engel is. En het bouwmateriaal van de muur was jaspis. En de stad was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas. En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteenten versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, het vijfde onyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beryl, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethyst. En de 12 poorten waren 12 parels. Elke poort apart bestond uit 1 parel. En de straat van de stad was zuiver goud als doorzichtig glas. Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het Lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Al wat onrein is, zal er niet inkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Wij zingen nu als voorbereiding op de preek gezang 114, een berijming van Openbaring 21. Gezang 114 en daarvan alle versen. Na de preek zingen wij van gezang 300 de versen 1, 4 en 6. Gezang 300, vers 1, 4 en 6. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De meeste mensen hier op de wereld, die hebben wel een of andere toekomstverwachting. Hoe het ooit een keer zal worden, hier op aarde of zo, of voorbij de dood. Dood is dood, met de dood is alles voorbij. Zijn toch niet zo heel veel mensen die dat denken. Als je ze tegenkomt, dan is dat hier in het vrije, rijke Westen, waar... Daarbuiten kom je dat haast nooit tegen. Eigenlijk heeft ieder volk op deze aarde er op een of andere manier wel een voorstelling van gehad en erover nagedacht hoe het ooit een keer in de toekomst na de dood vaak zal zijn. En dat de mens er bedoeld is om er ook altijd te zijn, dat kom je eigenlijk ook overal tegen. Iets van het besef van het leven is normaal. Het gewone is het goede. Het goede is gewoon. En de dood en het kwade, die horen daar eigenlijk niet bij. Die moeten op een of andere manier verklaard worden. Die hebben iets onbegrijpelijks. En vandaar dat er allerlei legendes en sages en mythen zijn ontstaan, godsdienstige voorstellingen, altijd om te verklaren waar het kwaad vandaan kwam. En waarom de dood in de wereld is gekomen. Maar nooit waarom het goede er is. Of waarom het leven er is. Maar heeft zo'n beetje ieder volk gedacht, na de dood dan gaat het op een of andere manier weer verder. En hoe gaat het dan weer verder? Meestal is de toekomstverwachting een soort uitvergroting van de eigen wensen. Het is een soort elastiekje, zeg maar, wat je helemaal uittrekt. Dat elastiekje, dat is het gewone leven hier op aarde. En als je dat elastiekje gaat uittrekken, dan krijg je het eeuwige leven. En dat eeuwige leven, dat is dan wel wat mooier en wat beter, dat wel. Maar het is toch weer grotendeels hetzelfde als het leven hier en nu. De Indianen die stellen het zich voor als de eeuwige jachtvelden, waar het helemaal vol is van de buffels. Iedere jachtpartij zal dan succesvol zijn, je schiet altijd raak. De Mohammedanen die hebben een toekomstverwachting die vooral voor mannen heel interessant is, want er staan tientallen dames gereed om hen op te vangen. Boeddhisten die geloven dat uiteindelijk alleen je geest verder gaat zonder lichaam. Want zo kijken zij er tegenaan. Je lichaam, dat is aards, dat is stoffelijk, dat is het lagere. Daar heb je in je leven vaak maar een hoop problemen mee en getop en narigheid en zo. Maar je ziel, je geest, die gaat verder. De Eskimo's die verwachten enorme jachtvelden met eindeloos veel zeehonden erin. En eigenlijk hoef je nog geen eens zo ver weg te gaan om dit soort voorstellingen tegen te komen. Ik weet nog toen André Hazes gestorven was, toen werd er een uitgebreid afscheid voor hem georganiseerd. En toen werd ook de vraag besproken van waar André nu zou zijn. En toen werd er heel troostrijk gesproken over een eeuwig bruin café. Dus je rekt een elastiekje uit en het gaat eigenlijk gewoon weer verder zoals het min of meer allemaal al was. Die hele voorstelling die is eigenlijk ontstaan in de 18e eeuw, in de tijd van de verlichting. Toen was men niet zozeer antigodsdienstig, maar wel wat antichristelijk. Men zei van, nou je kan de Bijbel wel dichtslaan met je verstand, als je goed nadenkt dan kom je er ook wel achter. En toen stelde men zich het eeuwige leven voor als één grote reunie. En dat is de manier waarop nog steeds heel veel mensen het zich voorstellen. De dood die maakt scheiding tussen mensen, die verbreekt de banden die je hier en nu met de mensen om je heen hebt. Maar dacht men in de tijd van de verlichting, in de eeuwigheid, dan zie je elkaar allemaal weer terug. In de tijd van de verlichting had men niet zoveel vertrouwen erin dat de Bijbel een waarachtig woord is, dus men geloofde ook niet zozeer dat er nog een oordeel van God zou kunnen zijn. Nee, men dacht gewoon, een mens is onsterfelijk, heeft een onsterfelijke ziel, dus daar kan bij wijze van spreken ook de Heere God niks aan veranderen. Die ziel die gaat gewoon verder. Een grote reunie. op zich is het ook weer niet helemaal onzin als er zo gedacht wordt. Maar, dan voelen we denken we aan, het gaat toch ook wel allerlei vragen oproepen. Ik heb wel eens meegemaakt op een begrafenis dat van een echtpaar, dan was de ene partner was al overleden en nou overleed de andere. En dan werd er zo gezegd van ja, pa en ma zijn nu weer samen. Ik heb dat ook wel eens horen zeggen bij een echtpaar dat als kat en hond had samengeleefd, dus of die daar nou naar uitgekeken hebben om weer samen te zijn, dat is de vraag. Ik heb ook wel eens horen zeggen van een man die 2 keer getrouwd was geweest. Beide echtgenoten waren al overleden. Nu is hij weer bij zijn vrouw, werd er gezegd. Waarbij je toch een aantal mensen zag denken van ja, bij wie van die 2 vrouwen is hij dan nu? Als je de eeuwigheid zo als een reunie gaat voorstellen, dat roept allerlei vragen op. Diezelfde vraag is ook een keer aan de Heer Jezus gesteld door een aantal Sadduceeën. De Sadduceeën, de priesterkasten in Israël, die Sadduceeën die geloofden zelf niet in de opstanding. Ze waren ook heel rijk, die Sadduceeën. En dat zie je wel vaak in de geschiedenis. Mensen die heel rijk zijn, ach, die kunnen in het leven al een hoop leuke dingen doen en die vinden dat dan verder wel prima. En die hebben niet zo'n heel erge hoop dat het nog een keer daarna moet gebeuren. De Sadduceeën geloofden niet in de opstanding. En daarom kwamen ze ook bij de Heere Jezus met een vraag waarin het zo'n beetje, ja, wat belachelijk werd gemaakt, een beetje op de spits was gedreven. Stel je zich nou eens voor, een vrouw is getrouwd, haar man overlijdt en dan hertrouwt ze, 2e man overlijdt ook, 3e ook. En nou, zo tot 7 keer toe. 7 keer is een man haar voorgegaan. Nou, als er dan een opstanding is, bij wie van die 7 mannen hoort dan die vrouw later? Een vraag die natuurlijk ja, een beetje te begrijpen is. En wat zegt Jezus dan? Dan zegt Jezus dat het huwelijk, dat is iets wat bij deze wereld hoort. De wereld waarin wij leven. Daarin kunnen mensen huwen en ten huwelijk worden genomen. Maar in het koninkrijk van God, daar is dat niet meer zo. Daar huwen ze niet en worden ze niet ten huwelijk genomen. Daar bestaat het huwelijk niet meer. Vandaar dat de kerk ook vraagt om trouw te beloven totdat de dood je scheidt. Bij het overlijden van een van de partners is het huwelijk voorbij. Betekent dat nou ook dat je elkaar dan ook nooit meer ziet of zo? Dat het met de dood dus ook echt helemaal voorbij is? Dat alle contact dan voor altijd verbroken is? Er zijn christenen die dat denken, maar er zijn toch ook wel heel wat andere dingen te zeggen. Jezus gaat nog verder. Als hij die vraag heeft gekregen over die vrouw met die 7 mannen, dan zegt hij, God, die wordt genoemd de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En natuurlijk, God is geen God van doden. Hij is een God van levenden. Dus voor Gods aangezicht leven Abraham en Isaac en Jacob. Ze zijn er nog, ze leven nu als kinderen van God, ze zijn niet weg. En dan zegt de Heer Jezus daarover ook nog een keer, velen zullen komen van oost en west en dan in het koninkrijk van God zullen ze aanliggen samen met Abraham, Isaac en Jacob. Aanliggen, dat roept dat beeld op van een maaltijd, zoals de tafel hier ook staat op een iets andere manier. Maar met elkaar een maaltijd gebruiken, dat is bij uitstek het teken van vriendschap en bij elkaar horen. En daarom wordt het de toekomst ook voorgesteld als een maaltijd, het koninklijk bruiloftsmaal. En blijkbaar is dat dan ook iets van een herkennen van elkaar. Abraham, Isaac en Jacob, vader, zoon en kleinzoon, die zijn daar. En alle kinderen van God die door Gods genade in dat koninkrijk mogen komen, die komen daar weer samen. Als kinderen van God, zegt de Heer Jezus. Dus niet meer als man en vrouw of zo. Dat is een band die alleen bij deze aarde hoort. Maar als kinderen van God ontmoet je elkaar. Als broeder en zuster in de Heere Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen, door de dood worden heel veel banden verbroken. Maar de band van broeder en zuster zijn in het geloof, dat is de enige band hier op aarde die ongewijzigd zal blijven bestaan. Dus iets van herkenning in het koninkrijk van God, dat is er. En dat kun je uit allerlei teksten opmaken. Bijvoorbeeld Paulus die zegt van,
tegen de gemeente. Wat zou ik al graag
nu met jullie bij Christus willen zijn? Nou, nu samen met jullie. Dus zo stelt Paulus het zich voor. Wij komen samen uiteindelijk bij de Heere Jezus uit. En je ziet het ook bij Mozes en Elia die op een gegeven moment weer herkend werden. En Jezus zelf toen hij opgestaan was met dat verheerlijk lichaam. Ook hem kon je weer herkennen. En ook in die geschiedenis, ontroerende geschiedenis van David. Als David op een gegeven moment dat verschrikkelijke meemaakt. Dat een pasgeboren kind, dat kind van Bathsheba, dat sterft. En dan troost David zich met de woorden. Dat kind komt niet meer bij mij terug. Maar ik zal naar dat kind gaan. Schitterend gezegd, dat kind komt niet meer terug zo hier nu in mijn leven op aarde. Maar ik ga uiteindelijk naar dat kind toe. En je ziet iets daarvan, zie je ook bijvoorbeeld als Elia dat jongetje opwekt van die weduwe van Zarfat. Dan wordt het kind weer levend en dan geeft hij hem terug aan de moeder. En precies hetzelfde bij Jairus, als dat dochtertje van Jairus, als dat door Jezus opgewekt wordt, dan wordt het weer aan die ouders gegeven. En die jonge man te Naïn. Jezus zegt gelukkig niet tegen hem van volg mij of zo. Dan was die moeder nog, had ze nog afstand gekregen tot het kind. Maar kwam weer terug. Lazarus die kwam weer terug bij zijn zussen Martha en Maria. Er is een samenkomen van alle kinderen van God. De strijdende en de triomferende kerk worden weer één gemeente. Één grote schare die niemand tellen kan. Er is herkenning dus, maar je moet er ook bij zeggen, het krijgt in de Bijbel niet zoveel nadruk. De banden die wij nu met elkaar hebben, die worden ook veranderd. Nu kun je de band hebben van het huwelijk, ouders en kind, band van vriendschap en zo. In het Koninkrijk van God, daar gaat het ten diepste om die ene band, dat je kind van God bent. Dat maakt je tot broeder en zuster, omdat je de Heere God aanroept als je vader. En zo zegt de Heer Jezus het ook, over zijn eigen moeder en zijn eigen broers. Als die een keer zijn bij hem en zeggen van ja, nou willen we hier even spreken en zo, dan zegt Jezus, ja, maar wie de wil doet van mijn vader in de hemelen, dat is mijn broeder en mijn zuster. Aardse verbanden, die verdwijnen op een of andere manier, maar dat je samen gelooft, dat is iets dat blijft. En dan gaat het dus niet in de eerste plaats om of je elkaar herkent. Het roept natuurlijk ook altijd de vraag op van mis je elkaar dan? Geen flauw idee, dit zal wel niet, want het zal helemaal goed zijn. En de Heere God die zal alles ons volkomen heil tot stand brengen. Het is een vraag die de Bijbel verder niet behandelt. Want de grote vraag is in de eerste plaats of je Christus kent. En of hij jou kent. Het heerlijke van het Koninkrijk van God, dat is niet in de eerste plaats het zien van elkaar, maar het mogen zien van God. En dan vervolgens ook wel met elkaar de lof van God zingen. En vandaar dat in de Bijbel niet zozeer het verlangen wordt aangewakkerd om weer met elkaar verder te kunnen gaan, maar vooral het verlangen wordt opgeroepen om bij Christus te mogen zijn. Om Gods heerlijkheid te mogen aanschouwen. Gelovigen die kijken uit naar die stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Zoals ik al zei, Paulus die zegt, ik wenste wel ontbonden te zijn en bij Christus te zijn. Paulus kon nauwelijks wachten. Wij mogen de koning zien in al zijn schoonheid en heerlijkheid. Zoals nog geen mens op deze aarde hem ooit gezien heeft. Want toen Jezus op aarde rondliep, toen had hij zijn heerlijkheid afgelegd. Toen had hij geen gedaante of heerlijkheid waar wij nou direct naar verlangen. Hier op aarde heeft hij zich vernederd. Alleen door het geloof, door de Heilige Geest, kon je iets van zijn heerlijkheid zien. Maar op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dan zal hij koning zijn in majesteit en glorie. En dan zal zijn verschijning zal indrukwekkend en overweldigend zijn. Dan is het niet mogelijk dat er nog maar één mens langs heen kijkt. En ja, als je erover wat wil zeggen of over wil nadenken, ja, dat kan altijd maar heel gebrekkig en onvolledig, die nieuwe aarde. Want de heerlijkheid van God, ja, die kunnen wij niet zien. Die kunnen wij niet aanschouwen. Ons lichaam is te zeer door de zonde gestempeld. Ons lichaam is te zwak en te broos om God ermee te kunnen zien. Vandaar dat al die mensen die een engel zagen, die schrokken zich lam. En dan moest die engel meteen zeggen, vrees niet en zo. diepe besef leeft in Israël, geen mens kan God zien en dan nog leven.
Wij kunnen nog ineens naar de zon kijken.
Dan knijp je automatisch je ogen dicht. En doe je dat niet, dan heb je kans dat je het licht in je oog verliest.
Wij kunnen geen eens de zon zien. Laat staan dat wij de heerlijkheid van God zouden kunnen zien
met het lichaam wat we nu hebben.
Daar heb je een ander lichaam dus voor nodig. En daarom moet je het lichaam wat je nu hebt een keer afleggen. En dat is een heel verdrietig iets.
Als je dat bewust meemaakt, dat je afscheid moet nemen van iedereen om je heen en alles en iedereen los moet laten. Maar in het geloof is er ook de troost dat wij sterven, dat is echt niet meer een straf op de zonde. Want Jezus Christus is voor ons gestorven. Hij is de dood van onze dood. Hij is het leven van ons leven. Ons sterven is geen straf meer. Het is puur de doorgang tot het eeuwige leven. En de eerste christenen die waren daar zo vol van, die zeiden niet alleen van een mens moet sterven, maar die zeiden ook een mens mag sterven. Die mag een keer zijn oude lichaam afleggen en die krijgt dan een verheerlijk lichaam. Een lichaam dat helemaal gestempeld is door Gods heerlijkheid. Een lichaam waarmee je God kunt aanschouwen en ontmoeten. Een lichaam waar je de eeuwigheid mee in kunt gaan. En vandaar dat de eerste christenen die vierden een verjaardag van iemand dan op de sterfdag. Want dat was de dag dat het echte leven begon.
Waar is die eeuwigheid waarvoor een kind van God bestemd is? Waar wordt dat eeuwige leven geleefd? Dat is hier gewoon op aarde. Er wordt wel heel vaak gesproken over in de hemel komen en naar de hemel gaan, maar dat is eigenlijk een tijdelijk iets. Zolang de Heer Jezus nog niet is teruggekomen, zolang mogen gelovigen die al overleden zijn, die mogen bij hem in de hemel zijn. Maar dat is maar voor even. Want de hemel, dat is de woonplaats van God en van de engelen, maar het is niet de bestemming van ons mensen. Mensen die zijn geschapen om hier op aarde te leven. Calvijn die noemde in dit verband de hemel een bijkomstigheid. Als Jezus terugkomt, dan is er de opstanding van de doden. Dan krijgt iedereen een nieuw lichaam en mensen die al voor die tijd sterven, hun ziel mag dan in de tussentijd bij Christus in de hemel zijn. Maar als Christus terugkomt, dan zal hij hen meenemen, zodat ze ook hier op aarde mogen leven. Op een nieuwe aarde. Je kan je dat niet voorstellen hoe dat zal zijn. Aan de andere kant, ja, het is toch ook weer onze aarde. Dat is nou juist de verlossing, dat deze aarde waarop we nu rondlopen, die zal worden verlost, bevrijd van de zonde en van alle kwade machten. God had ook de hele wereld kunnen vernietigen en ergens opnieuw beginnen of zo. Ja, dan had je iets volkomen nieuws gehad. Maar nee, de Heere God verlost deze gevallen schepping van alle kwade machten. Dus enerzijds is het heel anders, ja zo anders dat het je begrip te boven gaat. En toch, er zullen ook weer een aantal dingen hetzelfde zijn. De nieuwe aarde is een herschepping. De schepping die er nu al is, die zal weer helemaal worden zoals God het bedoeld heeft. Het is interessant dat in het Grieks waarin het Nieuwe Testament geschreven is, daar heb je twee woorden voor nieuw. En dat ene woord dat betekent nieuw als echt helemaal spliksplinternieuw. En het andere woord voor nieuw, dat is eigenlijk meer hersteld, vernieuwd. Een beetje als je een heel oud huis hebt, wat een beetje bouwvallig is geworden. Dan kun je zeggen, nou tegen de vlakte en we bouwen gewoon een nieuw huis. Dan heb je een totaal nieuw huis. Je kan ook zeggen, we gaan dat oude huis gaan we weer herstellen en restaureren, zodat het weer als nieuw wordt. Nou, dat laatste woord, dat het weer als nieuw wordt. Zo spreekt de Bijbel over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het wordt weer hersteld. Of om het anders te zeggen, de Bijbel zegt een paar keer dat de wereld zal door het vuur gaan. En dan denken wij bij vuur aan iets van, nou ja, dat verteert en dat verbrandt alles. Dan is het helemaal weg of zo. Maar in de Bijbel ligt dat anders. Daar is vuur in de eerste plaats het symbool van reiniging en van zuivering. Zoals in de psalmen, zoals goud en zilver door vuur heen gaan en dan weer helemaal rein en zuiver en puur worden. Alle vuiligheid die er niet thuis hoort, die gaat eruit. En zo zal de wereld door het vuur gaan. Alle dingen die hier niet thuis horen, en het gekke is, dat weet je eigenlijk diep in je hart wel, wat hier niet thuis hoort. Al die dingen, die verdwijnen. De dood zal er niet meer zijn, geen rouw.
Geen ziekte, geen tranen, geen rouwdiensten, geen missen van elkaar.
Geen lichamelijke pijn die de vreugde uit het leven wegzuigt.
Geen geestelijke pijn die een mens angstig en opgejaagd maken. Geen zonde meer die het ten diepste eenzaam maakt, die scheiding maakt met God en met de mensen om je heen. Geen rampen, geen ongelukken die zomaar ineens kunnen toeslaan. Alles wat er niet thuis hoort op deze aarde, dat zal worden uitgebannen, weggezuiverd.
En Paulus zegt, alles wat goed is, dat mag blijven. Al wat waar is en waardig, alles wat rechtvaardig en rein en beminnelijk is, alles wat welluidend is, wat deugd heet, wat lof verdient, dat zal allemaal mogen blijven bestaan. Johannes zegt in zijn visioen, schitterend vers, dat de koningen der aarde, die brengen hun heerlijkheid in een nieuwe Jeruzalem dat hier op aarde komen zal. Dus bepaalde schatten die hier al nu, vandaag, worden gebouwd, worden gevormd, die kunnen dus mee dat nieuwe Jeruzalem in. Waar moet je dan aan denken? Nou, ik noem maar wat. De Matthäus Passion van Bach, of de etsen van Rembrandt of zo. Of de kennis die wij hebben van de atomen en van het heelal en zo. Waar je enorm je van gaat duizelen, zo groot als alles is. Dat soort dingen. Alles wat tot eer van God gemaakt is. Dat kan mee. Dat blijft bestaan. Alles waarvan God bij de schepping gezegd heeft, het is goed. Dat zal er weer zijn. Planten en bomen die vruchten dragen, die ziet Johannes ook in het nieuwe Jeruzalem. Jesaja die zegt, de koe en de berin, die zullen samen in een wei lopen. Ook de dierenwereld, die blijft bestaan. Zonder alle wreedheid die daar nu in is, maar weer helemaal herschapen zoals God het bedoeld heeft. Zou het toch verschrikkelijk jammer zijn als hij zulke mooie dingen gemaakt heeft die uiteindelijk niet op die nieuwe aarde er zullen zijn. Het zal dus heel aards zijn, die nieuwe aarde. Wij hebben vaak de neiging om te denken dat het wel heel geestelijk zal zijn. Al dat materiële, dat aardse, dat stoffelijke, daar gaat het toch niet om. Dat is toch niet zo belangrijk, wordt er vaak gezegd. Nou ja, dat is nog maar de vraag.
Die aardse, stoffelijke wereld is in wezen goed door God geschapen. En het stoffelijke, de stof, staat buiten de zonde. Zonde is geestelijk van aard. Die zit hem in ongehoorzaamheid, in hoogmoed, in trots, in begeerte. Maar de wereld, de aardse wereld, dat is het goede werk van Gods handen.
En daarom geloven we toch ook in de opstanding van het lichaam, van het vlees ook. God is vlees geworden
om ons aardse bestaan te kunnen verlossen.
Toen de Heer Jezus gestorven was voor de zonde, toen hij de verzoening tot stand had gebracht, toen hij kon zeggen het is volbracht, toen was de kloof tussen God en ons, die was voorbij. Toen was het heil er.
Maar toen is Jezus vervolgens wel opgestaan om als eerste een nieuw verheerlijk lichaam te ontvangen. Zodat u en ik met huid en haar, met ziel en lichaam, met vlees en bloed een plek mogen krijgen op een nieuwe aarde.
We gaan niet op de oude voet verder, maar een aantal dingen zullen wel hetzelfde zijn. Er zal wel één heel groot verschil ook zijn. Johannes zegt, er zal niets vervloekts meer zijn. Wat bedoelt hij daarmee? In het oude paradijs, daar stond die ene boom, waarvan Adam en Eva de vrucht niet mochten eten. Als ze dat deden, dan zouden ze een vloek over zich heen halen. Adam en Eva leefden met de mogelijkheid dat het fout zou kunnen gaan. Dat is helaas ook gebeurd. Maar op de nieuwe aarde dan is er één groot extra. Het kan nooit meer fout gaan. Er zal geen vloek meer zijn, niks vervloeks meer. De kans dat het nog een keer misgaat, die is er niet. Het zal goed zijn en het zal altijd goed blijven. Het zal geweldig zijn. En de diepste vreugde, dat is de nabijheid van de Heere God. God zal bij de mensen wonen. Hij zal er altijd bij zijn. En dat is eindeloos boeiend. Als je de eeuwigheid voorstelt als een uitgerekt elastiekje, dus dat je gewoon helemaal op de oude voet weer eindeloos voortgaat,
Ja, dat roept ook wel eens een beetje de vraag op, ga je dan jezelf op den duur niet vervelen? Want ja, een hoop dingen in het leven die zijn best heel mooi, maar om nou 1000 of 2000 jaar postzegels te verzamelen of zo, op een gegeven moment worden dingen toch ook alweer een beetje een sleur en zo. Maar dat is natuurlijk niet zo. In het eeuwige leven, daar is er de directe omgang met de Heere God. De aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere. En die kennis, dan wordt er niet bedoeld een soort kennis waarmee je een diploma kunt halen. Iets wat je weet of zo en begrijpt. Nee, kennis dat is in de Bijbel vaak een ander woord voor liefhebben. Als God je kent, dat wil zeggen dat hij je liefheeft. De aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere. Dat wil zeggen dat Gods liefde die zal onbeperkt zo naar ons toestromen. En bij ons mensen zal er ook een enorme liefde zijn voor God. En hopelijk bij het stijgen van de jaren merkt u dat ook. Dat een van de mooiste dingen in het leven, dat is toch de liefde. Dat zijn toch de mensen om je heen. Daar krijg je toch nooit genoeg van. Als je echt van ze houdt, dan blijft het altijd leuk om met elkaar om te gaan. De hele sterrenhemel, zegt de Bijbel, dat is het werk van Gods vingers. Met andere woorden, dan had hij nog ineens de kracht van zijn handen en armen voor nodig. Dat heeft hij met zijn vingers gedaan. Zo groot is de Heere God. En hem liefhebben, hem mogen aanschouwen. Hij die zo eindeloos groot is. Dat is ook eindeloos boeiend. Dat kun je eeuwig doen. En dat doet God zelf ook. God zelf is eeuwig. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die zijn in liefde met elkaar verbonden. En die hebben eigenlijk al genoeg aan elkaar. Ze bewonderen elkaar, ze genieten van elkaar. Die liefde, die maakt het schitterend. En nou gunnen ze het ook aan mensen om dat mee te maken. Om ook die bewondering voor wie God, Vader, Zoon en Heilige Geest is, om die bewondering te kennen. En daar tot in alle eeuwigheid van te mogen genieten. Wat een geweldig evangelie. Boven ons begrip. Maar we kunnen er iets van begrijpen. En wat geweldig dat de Heere God dat belooft. En dat vandaag nog eens extra onderstreept heeft die belofte in de tekenen van brood en wijn. Wat heb je hier nou voor vandaag de dag aan? Al deze toekomstmuziek. Nou, de kunst van het christelijk leven hier en nu, dat is dat je je leven door dat uitzicht, door die hoop laat stempelen. Dat je bij alle vreugde die je nu in het leven kan zijn, dat je beseft van, nou ja, dit is nog maar een flauw voorpretje van wat er komen gaat. En dat je bij alle tegenslag weet, hoe dan ook, iedere dag, ik kom telkens weer een dag dichter bij de dag van het heil. Daar kan niks en niemand meer tussen komen. En daar hoort dan ook bij dat als je zo in het leven staat, dat je de dingen van deze wereld op een hele gezonde manier een beetje relativeert. Dat je begrijpt wat Jesaja zegt. Alle gij dorstige, komt tot de wateren, gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. En dan vervolgens ook, en waarom zou je nou je geld afwegen voor wat geen brood is? En waarom zou je een vermogen uitgeven voor wat je uiteindelijk toch niet verzadigen kan? Wij leven in een land waarin er heel veel mensen zijn die dat doen. Die met man en macht voortdurend aan de slag gaan en in de weer zijn om van hun leven wat te maken. Het is een soort eigen project geworden. En het moet ook een groot succes zijn. En je moet bij anderen ook voortdurend de indruk zien te wekken dat je reuze van het leven geniet. En je mag niks missen. Je moet alles doen. Alles meegemaakt hebben. Een tijdje geleden zei een Franse cultuurfilosoof dat de toestand van mensen in het Westen, dat lijkt een beetje op mensen die om 5 voor 6, net voordat de supermarkt dichtgaat, met een karretje nog door de winkel heen aan het rennen zijn. Het karretje moet nog snel vol voordat het 6 uur is. Ze mogen niks vergeten. En zo leven ook een hoop mensen. Je moet alles een keer gedaan hebben. Je moet dit gedaan hebben. Je moet dat gedaan hebben. En je wordt er ondertussen natuurlijk eigenlijk verschrikkelijk moe van. En je gaat je druk maken over allerlei dingen die dan niet lukken en die dan niet helemaal perfect zijn en zo. En je vergeet gewoon te genieten van de zegeningen die er zijn, want het geluk ligt altijd in de toekomst. En als je niet uitkijkt van zo'n levensinstelling, al die vermoeidheid, ziekte en klachten en zo, zou dat in bepaalde gevallen ook niet daarmee te maken kunnen hebben. En als dan je leven niet is zoals het zou moeten zijn, en je leeft met het gevoel van, nou ja, ik heb maar één kans, Nou ja, dan word je op de duur een beetje verbitterd of haast gefrustreerd. Christelijk leven, dat is je leven laten stempelen door de toekomst van Christus. Dat is je nu oefenen in de vreugde en in de lofzang. En dat is beseffen, die miljarden jaren die er nog aankomen, die zijn uiteindelijk toch van groter gewicht dan het leven wat we hier nu hebben. En daarom oefenen we ons iedere week erin, in de dienst aan de Heere God. Zodat het de hoop en het verlangen naar zijn toekomst, zodat die in het leven gaan groeien. En je eigenlijk steeds rijker gaat voelen. Dat het niet weggedrukt wordt als een zaak die de dagelijkse zorgen van het leven niet aankunnen. Ten slotte het allerlaatste. Hoe weet je nou dat je hier uiteindelijk niet naast grijpt? Hoe weet je nou dat die heerlijke toekomst ook voor jou is weggelegd? Het boek van het leven van het lam wordt er gesproken. En dat is een heel mooi iets. Ik heb er wel eens een keer over horen zeggen, dat boek sta je erin. Het probleem is niet dat er iemand te slecht is. Het enige probleem zou kunnen zijn dat je jezelf te goed voelt. Kijk, weet u, als je nog eens denkt aan dat elastiekje, hè, dat wordt uitgerekt en dan gaat het leven eigenlijk automatisch verder. En nou ja, als je een beetje iets weet van de Heere God en ook iets weet van je eigen zonde, dan besef je wel, de toekomst die God geeft, die ligt niet automatisch zo in het verlengde van ons leven. Dat verdienen we niet. Dat is niet het loon op een zondig en verloren leven. Maar dan is het heel goed om te zien, in dat hele gedeelte uit de Openbaring, daarin wordt Jezus consequent genoemd het lam. Het lam dat geslacht is om de zonde weg te dragen. Hij maakt het mogelijk. En weet u, als hij nou bij machten is om heel deze wereld helemaal te veranderen en te herstellen en te herscheppen, en u gelooft dat hij dat kan, dan is hij toch ook wel opgewassen tegen de zonde en de schuld in uw leven. Hij geeft het water des levens. Om niet. Gratis. Voor niks. Uit genade. Aan iedereen. Aan de dorstige. Aan degene die ernaar verlangt. Die erop hoopt. En die zal niet misgrijpen. Die mag dan dat lam loszingen. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Heer in de hemel, dank u wel dat deze tafel hier vandaag staan heeft. Dank u wel voor uw onvoorstelbare goedheid. Dat u het geeft, uw genade en uw liefde, aan zondaren. Niet aan de beste zondaren, maar aan de zondaren die het hardste nodig hebben. Zoals u ook de tollenaar in de tempel vergaf. Heere, dank u wel dat er nooit iemand bij u heeft aangeklopt en dat u met lege handen weer werd weggestuurd. Zo bent u niet, dat kunt u niet, want u bent barmhartig en genadig. En u kunt heel veel dingen, maar u kunt niet een zondaar die om genade vraagt verloren laten gaan. Heere, wij danken u daarvoor. Geef dat dat ons troost, dat dat telkens in ons leven weer naar boven komt. Ook als ons geweten ons aanklaagt, als we misschien in onze eigen ogen dingen hebben gedaan waarvan we ons afvragen of ze ooit wel vergeven kunnen worden. Geef dan dat we mogen weten, zoals uw dienstknecht Johannes het gezegd heeft. U bent groter dan ons geweten. Ook als wij onszelf dingen haast niet kunnen vergeven, u kunt het wel. Heere, dank u wel daarvoor. Wilt u ons zo ook bemoedigen en sterken als gemeente? En geef dat we uw toekomst tegemoet mogen gaan. En dat we dan beseffen dat we dat niet doen als aangeklaagde misdadigers. Die wachten hoe het vonnis uiteindelijk zal zijn. Welke kant het uitpakt. Nee, dan zouden uw zoon Jezus Christus zoveel tekort doen. Hij heeft het oordeel al gedragen. Het is al lang volbracht. Geef dat we door uw genade de toekomst tegemoet mogen gaan als bruiloftsgasten. En Heere, wat een geweldig uitzicht dat we u mogen ontmoeten. En wat een geweldig uitzicht dat u een keer al uw kinderen zult samenbrengen met Abraham, Isaac en Jacob. Om uw naam voor eeuwig te loven en te prijzen. Heere, geef dat het evangelie nooit uit ons hart en nooit uit ons leven verdwijnt. Wees met uw geest dan trouw om het ons telkens weer op het hart te leggen. Want er zijn zoveel verleidingen om ons heen die ons toeroepen om wat van het leven te maken, om er het beste uit te halen wat erin zit en op die manier geluk te vinden. Heere, bewaar ons ervoor. Geef ons dat we mogen leven als koningskinderen die ook met tegenslag in het leven, ook met zware lasten die gedragen moeten worden, soms levenslang, beseffen het is de moeite waard. Want het eindigt in het nieuwe Jeruzalem. Heere, brengt u zo al uw kinderen, Israël, de gemeente, alle die uw genade mogen ontvangen, brengt u ons daarheen, brengt u ons daar samen. Hoort u zo ons gebed? Gaat u de komende week met ons mee in alles wat we doen? Misschien opvoeding van kinderen, of bij stage of studie, bij werk buitenshuis, binnenshuis, werk in de gemeente ook. Heere, wil het alles zegenen. En hoort u zo ons gebed en neemt u onze lof en onze dank aan. In Christus naam. Amen. Laatste lied wat wij zingen is Psalm 98, het vierde vers uit de Nieuwe Berijming. Psalm 98, vers 4 uit de Nieuwe Berijming. Gaat u verder in vrede en ontvangt u de zegen van God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.